Mooi. Goedenavond op de commissie woonomgeving. Wie heeft er al zere benen van de trap lopen of zijn jullie met de lift geweest? Goed bezig, ja, oké. Men heeft net de Poldertoren bezocht met deze commissie, anders denken de medehoorders van waar heeft het over? We beginnen met de agenda. Zijn er nog mededelingen die iemand hier wil doen? College of andere raadsleden? Kunnen we akkoord gaan met de agenda? Meneer Nijholt.
Voorzitter, punt 3 op de agenda, vaststelling inspraakverordening, staat als een voorgesteld hamerstuk. Ik zou het dan graag wel even willen bespreken hier in de commissie.
Dat is akkoord. Verder nog iemand op deze agenda nog iets toe te voegen? Nee? Oké, gaan we naar de vaststelling van de inspraakverordening. Meneer Nijholt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb die inspraakverordening gelezen en de SP valt eigenlijk 3 dingen op. De inspraak wordt afgeschaft bij een besluit waarbij een uniforme voorbereidingsprocedure wordt gevolgd. Inspraak, zo is de beschrijving, is soms nuttig, maar soms ook niet. Want soms is het een herhaling van zetten die al gedaan zijn. Het college kiest om de inspraak in dit geval af te schaffen, tenzij het college een andere mening is toegedaan. De SP vraagt zich af of in plaats van nee tenzij, ja mits niet beter is. En verder viel op dat wel of geen inspraak, dat het een bevoegdheid wordt van het college. Onze vraag is dit wel het juiste orgaan om te beslissen over wel of geen inspraak? En het derde punt wat opvalt is de termijn om na een ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen wordt verkort van 6 naar 4 weken. De vraag is dat niet aan de korte kant? Want mensen die willen reageren zijn vaak geen specialisten, die moeten hun weg nog zoeken. En daarvoor hebben ze gewoon echte tijd voor nodig. En ik denk dat in al deze 3 punten is de vraag van hoe betrekken wij de politiek bij, of hoe betrekken we de burger bij de politiek? Het raakt direct aan onze democratische besluitvorming. Deze 3 punten, die ik nou net genoemd heb, wordt niet door hogere overheden opgelegd, nog door de VNG geadviseerd. Het is een collegebesluit. Mijn vraag is, voordat wij hier ja of nee tegen zeggen, is het niet interessant, is het niet goed dat wij als commissie hier een keer over gaan beraadslagen? Wat willen wij, hoe willen wij onze democratische besluitvorming inrichten? En daar wil ik eigenlijk uw opinie over weten.
Voorzitter, mag ik daar wel wat over zeggen? Ik hoef geloof ik niet meer via de voorzitter te praten. Maar
in principe hebben jullie gewoon een gesprek aan tafel.
Nou, ik kan me voorstellen dat de heer Nijholt namens de SP-fractie een aantal kritische vragen stelt. Want natuurlijk heeft het college voorafgaand aan dit voorstel aan de raad zichzelf ook een aantal kritische vragen gesteld. Iets harder. Die kritische vragen zijn eigenlijk al begonnen in de periode van de collegevorming. Want toen hebben we tegen elkaar gezegd van wij willen eigenlijk geen lokale regels stapelen bovenop landelijke regels. Dus als er landelijke regels zijn voor een bepaald iets, ga je er niet nog een extra sausje overheen gooien. Wat we ook tegen elkaar gezegd hebben is, zou je nou in gemeenteland of in politieke bestuurlijke lagen niet versnelling van procedures kunnen bewerkstelligen? Toen hebben we kritisch naar de inspraakverordening gekeken en de inspraakverordening gaat verder dan alleen maar RO-instrumenten. Er zijn meer zaken, ook in andere commissies die voor inspraak, waarvoor inspraak gekozen kan worden. Wat wij constateerden is dat bijvoorbeeld bij ruimtelijke ordening wij op dit moment door de beheersverordening heel veel situaties hebben die we in 2010 niet met een hamerslag hebben kunnen bestemmen, bijvoorbeeld van agrarisch naar wonen. Al die partijen moeten nu eerst een voorontwerp doorlopen, dan een ontwerp en dan de definitieve fase nog ingaan. Terwijl het college, maar de raad ook en allerlei omgevingsfactoren zeggen van, dat is een gewenste ontwikkeling, waarom zou je die nu laten wachten? Daarom heeft het college gezegd dat je bij dit soort voorspelbare en gewenste ontwikkelingen in Noordoostpolder ervoor kiest om het voorontwerp en de inspraakperiode weg te laten en gewoon bij de ontwerpfase natuurlijk wel je zogenaamde artikel 10 overleg met de provincie en met de gemeenteraad en met de omwonenden te gaan doen. Want het spanningsveld zit er in de wensen van de omgeving en van de initiatiefnemer. En als u dan zegt van, gaat u dat dan in alle gevallen laten vallen? Nee, ik hoop dat u erop vertrouwt dat als het college bij een bestemmingswijziging ziet dat het gaat om een onderwerp waarbij je de omgeving in ieder geval vooraf moet meenemen, dan hebben we twee instrumenten. Eén, je zegt tegen de initiatiefnemer, haal nou het net van de omgeving eens even op, of je gaat alsnog naar het voorontwerp. De versnelling die er in de procedure zit, vinden wij dermate belangrijk dat we gezegd hebben voor de gewenste ontwikkeling van Noord-Oostpolder, die min of meer geblokt is door de beheersverordening of door de situatie dat we geen bestemmingsplan hebben, die willen we hier in ieder geval mee faciliteren. En dat spoort bij onze wens in het collegeprogramma wat mij betreft. Als u zegt van die 6 weken zienswijze termijn terugbrengen naar 4 weken, is dat niet te kort? U hebt terecht de vraag gesteld van wanneer worden zienswijzen ingediend? Die worden altijd in de laatste week van een termijn ingediend. Maakt het dan uit of het de 4e of de 6e week is? Nee, het blijft de laatste week. En dat het dan wat krapper is, dat is waar, maar wij doen daar niet iets wat buiten de wet ligt. We houden ons gewoon aan de landelijke regelgeving dat je dat op maximaal 4 weken mag zetten. En we hebben niet het idee dat als een initiatiefnemer zijn omgeving meeneemt, dat het dan te kort zou zijn.
Ik ben blij dat u zegt dat er veel meer besluitvorming is dan alleen bestemmingsplanprocedure zoals u schetst. Dus voor verschillende situaties is de situatie ook anders. En dan is het natuurlijk de vraag van u wilt de inwoners betrekken bij de omgeving. In welke mate wilt u, of bij de besluitvorming, in welke mate wilt u die erbij betrekken? Het gaat eigenlijk om de principiële keuze. Is het goed om vanuit het college te beslissen in welke mate de inwoners erbij betrokken worden? En dat is dus een van de vragen die ik hier graag in de commissie zou willen bespreken. Of wij principieel die kant op willen.
Nou, dat antwoord krijgt u vast van de commissie. Alleen, ik ben het op één punt niet met u eens, meneer Nijholt. Want u zegt, is het goed dat het college de principiële keuze maakt of het wel of geen inspraakonderwerp wordt? Natuurlijk blijft de definitieve keuze altijd bij de raad, want dat is het hoogste orgaan. Dus ook in die gradaties kent het college redelijk zijn plaats.
Dat betekent, zoals u het nou suggereert, dat de raad voorgelegd krijgt hoe iedere procedure gaat verlopen. Dat ook weer een hele stap.
De raad krijgt sowieso. Nee,
dat is toch wat u net voorstelde?
Het enige wat ik hier voorstel is op dit moment of wij misschien verstandig is om eens een keer met deze commissie te gaan nadenken over welke richting wij hierop willen. Om zeker de inwoners niet te vervreemden van de politiek.
Ik heb sterk de indruk dat u dat op dit moment doet.
Ik ben op dit moment alleen aan het informeren of de commissie zich daarover wil beraden of dat ze dit zo op voorhand al goed vindt.
Ja, ik denk dat het toch duidelijk tot uiting komt in de opstelling van de overige fracties die dit als een hamerstuk beoordeelden. Dus wat mij betreft staan we hier niet al te lang bij stil en geven we inderdaad het vertrouwen aan het voorstel wat hiermee uit het college komt.
Ja. Nou, ik wil er ook aan toevoegen dat wij het wel een aansprekende actualisatie vinden van de verordening. Want een snellere doorlooptijd van de procedure, ook zoals net geschetst door de wethouder, vinden wij wenselijk. Er wordt ook gevraagd vanuit het veld, zoals we het horen. En uitgaan van landelijke regels en alleen aanvullende regels stellen als de lokale situatie daarom vraagt. Maar wij hebben eigenlijk nog wel een andere vraag met betrekking tot deze verordening. De wethouder heeft ook zojuist geschetst dat het voorontwerp kan worden overgeslagen in bepaalde procedures. Heeft dit ook zijn uitwerking op de leesjekosten? Dat is ook wel een vraag die ik beantwoord wil hebben.
Misschien mag ik ook nog even reageren op de SP. Ik ondersteun wat de heer Wielinga zegt en de heer Versteen. Dit is ook uitvoering geven om datgene wat in het coalitieakkoord staat. We overtreden de wet niet. En wij horen natuurlijk ook signalen van de burgers hier dat ze zeggen liever de termijn korter dan langer. En daar geven we juist hiermee invulling aan. Dus wij ondersteunen dit van harte.
Ik heb mezelf ook de vraag gesteld of dit een aantasting is van je democratisch recht als bewoner. Maar ik denk dat in het kader waar we met de omgevingswet bijvoorbeeld ook over hebben, daadwerkelijke inspraak, dus met elkaar rond de tafel zitten, vroegtijdig in het proces. Ik denk dat we daar sowieso veel meer naartoe moeten. En dat wat dat betreft deze formele inspraakmogelijkheden, dat we sowieso een tendens in moeten gaan waarin de nadruk veel meer ligt op het voorgesprek in plaats van... verder denk ik dat de mogelijkheden tot inspraak die blijven bestaan. Dubbelingen worden vooral voorkomen. Dus mijn conclusie was dat democratische inspraakmogelijkheden voldoende geborgd blijven.
Ik begrijp één ding niet wat u zegt, meneer Hekkenberg. U zegt van... ik wil graag voorinspraak hebben, terwijl u de formele voorinspraak afschaft.
Het gaat er veel meer om dat met de omgevingswet krijg je heel andere stappen die je doorloopt. En ik denk dat nieuw initiatief is geloof ik nu een werkgroep. En daar wordt ook gekeken wie zijn de belanghebbenden, worden bij elkaar rond de tafel gezet en worden mogelijke bezwaren zo vroeg mogelijk in het proces al getackeld. En ik denk dat dat veel meer waarde heeft dan een brief sturen en als antwoord van een commissie krijgen van het wordt niet overgenomen of alleen dat puntje wordt aangepast.
Ik denk dat we niet moeten vergeten, we hebben het hier steeds over bestemmingsplannen en de omgevingswet, maar dat dit veel breder is dan alleen bestemmingsplannen en de omgevingswet. Het heeft betrekking op verschillende soorten besluiten die nou allemaal over één kam worden geschoren en eigenlijk op een identieke wijze voor een deel de voorinspraak wordt afgeschaft.
Ik ben het niet met u eens dat ze over één kam geschoren worden. Het gaat gewoon over één onderwerp, namelijk inspraak. En dan heeft het niet te maken met over welk onderwerp het gaat, of dat nou vanuit de woonomgeving of vanuit samenlevingszaken zou komen. Het gaat over waar geef je welke periode aan inspraak. Nou, ik denk dat met dit voorstel dat we een stap gezet hebben in de wens die we ook bij het collegeprogramma met elkaar hebben gemaakt. Ik denk ook dat we een stukje verwarring weghalen, meneer Nijholt. En dat zou u ook kunnen aanspreken. We hebben al een aantal keren gehad dat de burger een inspraakreactie heeft gegeven bij een voorontwerp. En die ging er dan vanuit dat dat ook meteen een zienswijze was. Dus hij leverde na een inspraakreactie geen formele zienswijze meer in. Zodat hij daar de boot miste. Nou, die verwarring die haal je hier in ieder geval ook uit. En na de heer Van Steen, die heeft het over... betekent dit vermindering van werk dan ook dat je in de leesjestabel iets aanpast? U weet dat we in de begrotingsvergadering straks in november met de raad praten over de leesjestabel. En het is de moeite waard om eens te kijken of je... als je deze stap afschaft, of je dan ook in de richting van de initiatiefnemer naar die leesjes iets kunt doen. Want als je er minder werk voor verricht, zou dat ook iets moeten betekenen in de leesjestabel. Dat ben ik met u eens. Dus laten we samen bewaken dat we daar in november nog eens naar kijken. En nou, ik vertrouw u in ieder geval wel toe dat u dat bewaakt.
Nou, dit antwoord dat stemt maar content, want de leesjekosten die hebben wel de aandacht van de politieke unie. A, de kostendekkendheid van de tarieven. En ook de hoge kosten bij buitenplanse aanvragen. Door het niet kunnen actualiseren van een bestemmingsplan buitengebied, waren we noodgedwongen, hebben we een beheersverordening moeten invoeren. Waardoor nu heel veel nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied eigenlijk allemaal buitenplans zijn geworden. Waarmee eigenlijk initiatiefnemers belast worden met enorm hoge leesjes, om het zo maar te zeggen. Wat ons inziens ook het initiatief wat de kop indrukt. En wij zullen met behandeling van de jaarstukken 2016 en met de perspectievennota waarschijnlijk met een motie komen hieromtrent.
Ja, voorzitter, wat voor ons belangrijk is, dat Als wij bijvoorbeeld met een vigerend bestemmingsplan buitengebied te maken hebben, dat daar bepaalde activiteiten in kunnen, in mogen. Als het college deze activiteiten wil oprekken, dan vinden wij dat tijdig met de omgeving besproken moet worden. En zolang dat het geval blijft, ja, dan kunnen we hier wel mee instemmen vanwege de snelheid van procedures, wat u als college graag voorziet. Maar we vinden ten alle tijde dat de omgeving daar dan ook tijdig van op de hoogte gesteld moet worden. Want ja, ik ga hier maar geen voorbeelden noemen, want ik bedoel, er zijn genoeg voorbeelden waarin het bestemmingsplan buitengebied en de activiteiten die daarin mogen plaatsvinden, ja, toch wel door voorgaande colleges zijn opgerekt. En daar hebben wij grote bezwaren tegen de wethouder.
Nou, het laatste bestemmingsplan buitengebied, zult u weten, is in 2004. Ja. En ik weet niet wie er toen aanwezig waren, die nu in de zaal zijn. Ja, de heer Sandersen, geloof ik, op de achtergrond. In 2004 aangenomen, dus dat is wel oude kosten aan het worden. En natuurlijk moet je vroegtijdig communiceren met alle mensen over een wijziging in een bestemmingsplan. En als het om een bestemmingsplan buitengebied gaat, ja, dan is het natuurlijk ondenkbaar dat je daar niet een ruimhartige inspraakprocedure aan vooraf laat gaan.
Voorzitter, om de procedure met betrekking tot deze inspraakverordening wat te versnellen, wil ik in ieder geval aangeven dat het voor wat betreft de politieke unie een hamerstuk is.
En voor de rest van de fracties?
Voor onze fractie ook.
Voor de SP is het een stemstuk.
Oké, dan kunnen we volgens mij door naar het volgende agendapunt. Een stemstuk, ja. Dan gaan we naar agendapunt 4. Is de erkenning van de bodemkwaliteitskaart wegbermen provincie Flevoland. Wie mag ik hierover het woord geven? Ja. Oké. Okay. Ja? Voor iedereen? Mooi. Dan gaan we door naar de bespreekstukken. Agenda punt 5. De OFGV jaarstukken 2016. Begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018. Vanuit de raad zijn een aantal mensen hierbij betrokken geweest. De heer Van Steen en Van Erp. Die hebben voor u hiernaar gekeken en hun bevindingen doorgegeven met de ambtenaren. Wie wil hier verder nog iets over kwijt? Nee. Oké. Hiermee mag ik concluderen dat het een hamerstuk is voor in de raad. Kijk, halen we de tijd weer in van die we zo net geagendeerd stond. Heel mooi. En dan gaan we nu over naar de presentatie rond de Poldertoren die jullie zo net met elkaar beklommen hebben. Of in de lift. Wethouder wil graag even introduceren.
Ja, volgens mij zijn we met z'n allen daarbij geweest in de toren. Ja. We weten allemaal dat we de Poldertoren op on hold hebben gezet, hè, een tijd lang. En ik had verwacht dat die misschien in de projectgroep die er op een planproces heeft behandeld, dat die daarin zal meegenomen worden. Er is bewust voor gekozen om dat niet te doen. Dus vandaar dat het ook wat langer is blijven liggen. Maar nu we met het open planproces in een besluitvorming zitten, denk ik dat het goed is dat we nu ook aan de slag gaan met de Poldertoren. Wat willen we daarmee in de toekomst? We hebben bewust gekozen om hier zo vlak voor de vakantie nog eens even met elkaar naar te kijken. En Ralf Steenberg, zo straks al kennis meegemaakt, die gaat er een presentatie over geven. Hij heeft ook ervaring met watertorens, omdat hij ook zelf betrokken is bij een watertoren, er zelf in werkt of in ieder geval ja, heel nauw bij betrokken is. Dus hij weet er veel van. Het is niet de bedoeling vanavond om daar enig besluitvorming over te nemen, maar wel dat we elkaar daar zoveel mogelijk over informeren, zodat we, als we de presentatie hebben gehad, de gelegenheid om na te denken of eventueel vragen te stellen na die tijd, en dat we dan na de vakantie dit als een punt weer meenemen, waarin we dan gezamenlijk gaan kijken wat gaan we met die Poldertoren in de toekomst doen. Maar eerst gaan wij, mede door de presentatie van Ralf Steenbergen, een wat inspiratie opdoen.
Ja, wel graag, want er zijn ook mensen die het achteraf weer terug willen luisteren. Misschien is het handig dat u die neemt. Ja.
Dan kan ik hier, ben ik zo goed te verstaan? Dan kan ik iets vrijer spreken. Zit is ook zo statisch. bedankt dat ik hier mag zijn vanavond om deze presentatie te verzorgen. Mijn naam is Ralf Steenbergen. Ben eigenaar van het bedrijf NESC. En ben zelf ervaringsdeskundige met watertorens. Ik ben zelf nauw betrokken geweest bij de herbestemming van de watertoren in de binnenstad van Groningen aan de Noorder Binnensingel nummer 14. Zal ik u straks ook een aantal referenties overgeven, zodat we ook even met elkaar van gedachten kunnen wisselen van goh, wat zijn nu de parallellen, wat zijn de lessons learned, zo gezegd. En ik ben zelf daar ook gehuisvest in die watertoren. Maar we gaan het vandaag hebben over de poldertoren. En u bent net allemaal mee geweest, even de toren in. Wat dat betreft ook goed om even die context te hebben, even te voelen van goh, waar heb je het nu over? Want watertorens zijn bijzondere objecten. En uw watertoren is er ook één, en hier ziet u hem tijdens de feestdagen met een wonderschone strik, die van wat mij betreft een uitzonderlijke schoonheid is. En laten we met elkaar niet vergeten dat de poldertoren ooit gebouwd is als teken van eenheid. Dat het in het verleden anders is geweest, is een gegeven. Maar laten we ook vanuit deze context kijken naar dit object. En als ik spreek met ondernemers uit uw gemeente en inwoners van uw gemeente, dan krijg ik een aantal reacties terug. En aan het begin van het dossier dacht ik van goh, er is een hoop in negatieve context gezegd over deze toren. Maar uw bewoners en ondernemers, die reageren eigenlijk in de basis best wel heel erg positief op die toren. Want ze zeggen van goh, het is een fantastisch markant beeld van de Noordoostpolder. En als wij aankomen rijden van de vakantie, dan is die toren is thuis. En daar zijn ze trots op. En het is voor hun dus een herkenningspunt. En het veelgehoorde geluid is ook van goh, eigenlijk zonder dat er niks mee gebeurt. U heeft net samen met ons door die toren heen gelopen. En dat was eigenlijk sinds lange tijd weer dat er zoveel mensen binnen waren. Af en toe dan hebben we er ook nog eens een keer wat evenementen in gehad, of evenementenorganisaties. Maar het is eigenlijk jammer dat zo'n monument niet meer leeft. Maar laten we niet vergeten dat zo'n toren is cultureel erfgoed. Het is toentertijd een toren geweest die neer is gezet met een functie. Uw waterleidingssysteem op druk houden, want dat is feitelijk een watertoren. Een watertoren is in de basis een heel primair element. Een bak water op hoogte en dat geeft druk op uw waterleidingnet. Uiteindelijk is die functie is vrij snel achterhaald geraakt door de nieuwe pomptechnologie. Maar uiteindelijk hebben we dus een stukje cultureel erfgoed overgehouden. Want ook in uw gemeente heeft de architect van deze toren heeft het eigenlijk aangegrepen als een soort visitekaartje om er iets fraais van te maken. Maar vergeet niet, het cultureel erfgoed herbestemmen, dus een andere functie geven aan uw vastgoed, dat betekent investeren. Maar daar krijg je wel dingen voor terug. Want je behoudt je geliefde erfgoed, het geeft identiteit, het verbindt mensen. Dus die trots en die herkenning, die maken eigenlijk dat uw gemeente, die zich in de basis redelijk vlak stedenbouwkundig zeg maar manifesteert, een herkenningspunt heeft. En het kan levendigheid bieden en het kan ondernemerschap faciliteren. Maar dat kost tijd, energie en geld. En een exploitatie van cultureel erfgoed, schuinstreep een watertoren, is zelden rendabel. En het vraagt een bovengemiddeld onderhoud en een continu commitment. Want u heeft net ook gezien, toen u door die ruimtes heen liep, alles liep rond. U heeft een keuken gezien die op maat gemaakt is, waarvan gezegd werd van hey, hier kunnen we misschien nog een paar centen aan verdienen. Maar vergis u niet dat eigenlijk de hele keuken daar op maat ingemaakt is. Dus in een iedere andere keuken is die keuken veel minder waard. Dat leidt toe dat al die trappenhuizen die u heeft gelopen, u heeft feitelijk maar de helft van die trappenhuizen gelopen. Want er zit ook nog een parallel schakeling. Als u goed heeft opgelet, ziet u dat die trappen kruisings lopen. Geeft dat we heel veel verkeersruimte hebben. Er zaten vroeger een aantal grote waterbassins in. Dat betekent dat bruto netto, zo noemt men dat in vastgoed, dus de verhouding die je netto kan gebruiken, die is heel erg ongunstig. En het levert een hoop loze ruimtes. Want we zijn net nog niet in de installatieruimte geweest, maar het is eigenlijk ook weer een hele vloer waar allerlei installaties zijn ingebracht. Dus om in eerste instantie even te beginnen met een kritische kanttekening, want ik hou er altijd van om wel heel helder te zijn in wat we met elkaar aan het doen zijn, is bij een watertoren is incourantheid troef. Maar dat wil niet zeggen dat die niet van waarde is. Want die waarde, die kun je uitdrukken in geld, maar die kun je ook uitdrukken in andere parameters. En daarin wil ik u meenemen in de lessons learned zoals we die hebben opgedaan in de watertoren aan de Noorderbinnensingel. Hier links ziet u de situatie voor, die vanaf 1976, toen de watertoren leeg is komen te staan in Groningen, zich voordeed. En hier vindt u in 2014, dus doet u samen met mij die som maar, meer dan 30 jaar later, ziet u dus hier het resultaat van een herbestemde watertoren, waar ik u straks in het programma mee ga nemen, een nieuw leven heeft gekregen. En de watertoren aan de Noorderbinnensingel, die kent qua indeling, het is een zogenaamd Barkhausen constructiemethodiek. Dat betekent dat deze watertoren op pootjes staat. Daarin hangt een stalen tank waar 1 miljoen liter water vroeger in kon. En die is tussen de poten is een kantoorfunctie aangebracht, daar hou ik zelf ook kantoor. En hier is een theater aangebracht met in een arena vorm waar je fantastische gesprekken en discussies met elkaar kan voeren, presentaties, huwelijken en dergelijke kan vertrekken, met hierboven nog een zaal waar een bar in geplaatst is. Hier ziet u dan ook in deze watertoren een heleboel constructieve elementen. En ook in deze watertoren zie je dat je dan heel creatief moet omgaan met hoe je je ruimte gebruikt om uiteindelijk functioneel die watertoren met een capaciteit nu van 100 bezoekers per evenement te kunnen gaan inrichten. Dat het heel veel waard is, blijkt uit een heleboel van de reacties vanuit de stad. Burgers kunnen weer in een monument komen wat eerder niet toegankelijk was. Wat vroeger eigenlijk alleen maar een stukje industrieel erfgoed betekende. Maar nu eigenlijk een samenkomstfunctie kent. En dat heeft in 2016, vorig jaar, en dat feestje hebben wij laatst gevierd, geleid tot het uitroepen van de watertoren waar wij in huizen, tot mooiste watertoren van Nederland. En ook dat betekent weer iets voor de stad, betekent dat er meer toeristen naartoe komen, betekent dat de exploitant van de horecafunctie een betere boterham heeft. En dat allemaal opgeteld levert dus waarde die niet direct uit te drukken is in geld, wel voor de lokale ondernemer zeg maar merkbaar is in het beter exploitabel maken van een dergelijke watertoren. Ik wil u niet te diep nu meenemen in zeg maar allerlei filmpjes en dergelijke, want daarvoor denk ik dat we gewoon met elkaar beter de discussie zo meteen kunnen voeren, vraag en antwoord kunnen doen. Maar kijkt u rustig ook op de website van de Bovenkamer van Groningen, daar kunt u allerlei informatie op vinden. Maar ik wil eigenlijk toe naar ook getallen, want dat is toch vaak hetgeen waar men graag zich even in vastbijt. Maar u zag net een watertoren en efficiënt gezien zit daar maar 400 vierkante meter aan oppervlakte in die je kunt gebruiken voor kantoren, voor een theater en voor een borrelvloer. 400 vierkante meter, dat is eigenlijk 4 bescheiden gezinswoningen bij elkaar aan vloeroppervlak. En die herbestemming die heeft in totaal 2,5 miljoen euro gekost. En die herbestemming heeft alleen plaats kunnen vinden door de combinatie van een goed bedrijfsplan, een goede invulling, een goed technisch plan en uiteindelijk een goede financiële onderbouwing bij elkaar te brengen. En dat heeft uiteindelijk geleid toentertijd tot een subsidie van gemeente, provincie en Rijk. Alleen op basis van die combinatie, want heel vaak begint men vaak bij een technische uitwerking van een plan en dan denkt men van, goh, laten we het maar gaan doen. Maar het is heel erg belangrijk om een proces eigenlijk eerst achterom te keren, om te keren en te beginnen met eindgebruikers. Want uiteindelijk moet zo'n object gebruikt worden, moet nut hebben voor een ondernemer en voor de bevolking. En als je vanuit dat vertrekpunt uiteindelijk je plan maakt, dan kom je dus in een veelheid van dingen en kom je niet alleen maar op een technisch verhaal terecht. Dan ziet u vervolgens dat die investering een huur opbrengt van 15.000 euro. Ook dat is marktconforme huur voor dergelijke objecten in de context van de markt van Groningen. Maar dan ziet u daarbij dat de energielasten verhoudingsgewijs heel zwaar zijn. U heeft net ook in die watertoren rondgelopen. U heeft daar gezien dat eigenlijk al die ruimte, die is heel erg hoog. En vroeger was het zo dat een watertoren slechts vorstvrij hoefde te zijn. Het water wat in die bassins zat, moest niet bevriezen om uiteindelijk die druk gewoon wel te kunnen leveren. En dat was ook het enige wat die watertoren hoefde te doen. De watertoren was er om water binnen te houden. Wat in die herbestemming vaak gebeurt, is dat u een klimaat wilt creëren wat prettig is voor de eindgebruiker. Voor een kantoorgebruiker, in ieder geval een restauranthouder. En dat betekent dat die energielasten voor zo'n heel groot object, en zeker als je hem klassiek uitvoert, wat zowel in de bovenkamer van Groningen is gebeurd, als ook in de Poldertoren. En ik zal daar straks nog even op terugkomen in mijn aanbevelingen. Want die energielasten die brengen namelijk dat het huisvestingsplaatje, wat voor die eindgebruikers wordt gecreëerd, verhoudingsgewijs heel hoog is. En daarnaast zijn onderhoudskosten zijn ook aanzienlijk. In de context van de bovenkamer van Groningen worden die voornamelijk ook bepaald door de lifttechniek. Want u zag net dat wij een prachtige lift hebben die tegen de gevel aangezet is. En dat zorgt dat deze lift heel veel onderhoud nodig heeft. Uw lift staat keurig inpandig. Die functioneert dus autonomer met minder onderhoud. Want uw prachtige poldertoren, en excuus dat ik daar zo enthousiast over ben. Ik ben enthousiast over watertorens en ik vind uw poldertoren echt prachtig. Die ligt op dit moment nog wat op een eiland. Ik denk dat tot een van de punten is die zou kunnen verbeteren in de context van een open planproces. Maar als je de getallen vergelijkt van de poldertoren, dan hoor ik ook soms wel eens vanuit de zijlijn van, goh, ja, er is heel veel geld in gegaan. Ja, dat is waar. Maar als je het vergelijkt, dus ook eventjes weer in herinnering, het programma van 400 vierkante meter van de watertoren die ik u net liet zien, versus ongeveer de 1000 meter die in uw toren als nuttig oppervlak te betitelen zijn, dan zie je dat de getallen die daarbij horen, waarbij de huurinkomsten bij een volledige bezetting marktconform door mij ingeschat zijn op ongeveer 60.000 euro. De energielasten van uw toren, die liegen er niet om. Want die bedragen op basis van inschatting tijdens exploitatie. Want vergeet u niet, u heeft met elkaar zogezegd even een periode van rust afgesproken. Dus de referentie van de energielasten van de afgelopen jaren, die zijn van een toren buiten bedrijf. Die liggen zo om en nabij de 50.000 euro. En de onderhoudskosten, maar dat is in een goede staat, zitten om en nabij de 40.000 euro. Maar wat is er nu gebeurd de laatste jaren? Want die vraag die krijg ik natuurlijk zeker als u straks aan het eind van deze presentatie zegt van, goh, maar waar staan we nu? De afgelopen jaren, ondanks het feit dat u heeft afgesproken van, goh, we doen helemaal niks, maar dat kan niet. Want ik heb u ook uitgelegd, als je niks doet, dan is zo'n gebouw op een gegeven moment, en u heeft ook een aantal van de zaken rondom die lekkages gezien, als je daar niks aan doet, dan loopt zo'n gebouw van je af. Er is wel instandhoudingsonderhoud gepleegd. Er is een continu monitoringssysteem ook rondom die lekkages opgezet, waarbij ik u ook, zoals we net tijdens bezoek hebben gezegd, iedere keer wordt geïnjecteerd op het moment dat er op grote hoogte, onder invloed van winddruk en regen, water zich door die minuscule gaatjes heen perst. Het is heel erg moeilijk om een dergelijk object helemaal waterdicht te maken. De inverse van water binnenhouden en nu water buiten houden, dat is eigenlijk de opgave die er in die herbestemmingsopgave heeft besloten gezeten. Verder gebeuren er af en toe nog storingen, want u heeft ook een prachtig uurwerk aan uw gevel gehangen. Dat uurwerk, daar wordt heel erg veel prijs op gesteld, dat het de juiste tijd aangeeft. Ook daarin zitten af en toe, zoals in alle apparaten, storingen en die moeten verholpen worden. Dat is netjes gedaan met inachtname van het gezond huisvaderschap. Wat we verder hebben gedaan is ondernemers en bewoners toch vragen van, goh, wat vindt u van die watertoren? En we hebben het net al gehad over inspraak en ik denk dat dat ook waardevol is voor de toekomst, dat je die dialoog met die bewoners aangaat en hoort van hen van wat zij belangrijk vinden. Maar verder hebben we ook tijdelijk lokale evenementen gehuisvest, zoals het Piepenfestival en dergelijke. Tijdens de feestdagen worden er ook andere evenementen gefaciliteerd. Als er mensen zijn, want er zijn heel veel stelletjes die trouwen en die het fantastisch vinden om op dat platform hun huwelijksfoto's te maken. Ook dat hebben we gefaciliteerd. abzeilen af en toe. En verder de oranje strik, waar de gemeente niet zozeer geld aan heeft uitgegeven, maar dat was heel erg mooi. Dat was eigenlijk een initiatief vanuit eigen bewoners en ondernemers. Die zeiden van, goh, wij zouden het fantastisch vinden als wij blijk kunnen geven van het feit dat we heel trots zijn op die toren. En dat we tijdens die festiviteiten daar iets ludieks mee kunnen doen. En daar is een constructeur bij betrokken geweest, een kraanbedrijf. En ik vind dat een hele mooie manier van het organiseren, zelforganiserend vermogen van uw bewoners. Maar goed, ook de keerzijde, die hebben we net gezien. Die lekkages, die zorgen dat je, zeker als je een verwachtingspatroon schetst aan het begin van de rit richting je eindgebruikers, van u krijgt een kurkdroog gebouw, wat net zo droog is als ieder ander 13 in een dozijn kantoorgebouw. En men wordt geconfronteerd met lekkage en met doorslag. Dat je dus frictie gaat krijgen. U heeft daar de voorbeelden van gezien. Verder, wat ik ook een aantal van de bezoekers nog even heb meegegeven, is een toren op hoogte. Dat is fantastisch om even te stoppen voor een vogel. En een vogel die gaat daar nestelen op de plekjes waar die kan zitten. Die gaat daar broeden. Maar dat brengt ook met zich mee dat het een hele goede voedingsbodem is. Zeker op de warmere plekjes in de toren voor vliegen. Dat is een redelijk gebruikelijk fenomeen bij torens en bij watertorens. En dat vraagt wel continue aandacht. Want zeker als je het dan hebt over verwachtingspatroon van hele hooggeplaatste doelgroepen die je wilt ontvangen, moet je zorgen dat de zaken netjes schoon zijn. Dus wat is er de komende tijd aanstaande om echt wel nog af te maken, is die lekkage van die ramen verder te verhelpen. Dus dat betekent nader injecteren op het moment dat zich er weer een storm aandient, er water doorheen komt en dan injecteren. Nalopen van de afvoer. Ik heb u een aantal afvoeren laten zien die vanaf het platform komen. Die nu af en toe lekken op het moment dat er te veel blad of andere rommel in zo'n afvoer komt. De storingen in die installaties, die dienen verholpen te worden. En wat mij betreft zou een grote schoonmaak eigenlijk die basis helemaal compleet maken. En vervolgens is het dan aan u samen van wat is dan de toekomst? En wat zijn dan de kansen en bedreigingen en de kritische succesfactoren zoals ik die hierin zie? De kansen zitten erin dat de toren echt een rol van betekenis kan gaan vervullen in het hart van Emmeloord. Maar de kans zit hem ook in het verduurzamen van het energetisch concept. En ik heb in de wandelgang al even meegekregen dat een aantal van u heel erg behept is met de verduurzaming van uw gemeente. Maar als u die energielast zag, dan zit daar dus ook een grote kans voor u om die huisvestingslast voor de uiteindelijke gebruiker ook behapbaar te houden. Want als u en een marktconforme huur vraagt en u presenteert een dergelijke energierekening, dan zijn er weinig ondernemers die daarvan zeggen van dat lijkt me een goed idee. Buiten het feit omdat het wellicht niet duurzaam is. Het inbedden in de omgeving. Wat bedoel ik met inbedden in de omgeving? U heeft een prachtige busmodaliteit. Alleen dat maakt wel dat die watertoren op dit moment eigenlijk op een eiland staat. En voor de gewone bezoeker alleen maar via een heel breed voetpad te bereiken is. U zou kunnen overwegen om dat eiland wat beter bereikbaar te maken, zodat de bezoeker daar makkelijker kan komen. En het daarmee ook een visitekaartje voor de Noord-Oostpolder wordt. De bedreigingen zitten in dat de toren niet het symbool van eenheid is, maar een symbool van verdeeldheid. En dat het zou worden gekozen voor een te snelle invulling. We hebben ook gesproken met heel veel ondernemers en er zijn ook een aantal ondernemers bij die zeggen van, goh, waar mag ik tekenen? Dus de animo in het bedrijfsleven is er wel. Maar het gaat er nu om dat u er wel overwogen keus neemt voor wat betreft de branchering en de gebruikers die u in die toren zou willen hebben. Want als u er alleen maar een kantoortoren van maakt voor bijvoorbeeld een accountantskantoor, dan zal dat de levendigheid niet ten goede komen, want dan komen er minder bezoekers. En schat u ook het onderhoud niet te licht in. Het blijft een monument, het blijft een toren op hoogte en daar zal voortdurend aandacht voor moeten zijn. En dat moet u ook daadwerkelijk meenemen. U kunt niet daarvan zeggen van, goh, we doen het één keer, trekken we hem strak en dan blijft hij wel goed. Daarvoor is het een te complex object.
Mag ik even vragen?
Ja?
Verduurzaming,
Mevrouw, wilt u even de microfoon, gebruiken, anders horen ze thuis niet.
U hebt het net gehad over dat verduurzamen energetisch concept. Kunt u daar iets concreter in zijn? Ik kan me voorstellen dat we daar geen zonnepanelen
iets begrijpelijke taal uit te leggen. Op dit moment zit er een installatie in de toren die eigenlijk als u de ruimtes wilt verwarmen, en ook al is het er maar één, de hele installatie moet dan aangeschakeld worden. Dat vergt heel veel elektrische energie vooral en wat gas voor het stoken. Maar juist het opwekken van uw elektrische energie en wellicht het compartimenteren van de installatie kan betekenen dat u niet alle ruimtes in één keer hoeft aan te schakelen. En dat u wellicht dus de energierekening lager kunt laten uitkomen aan het eind van het jaar.
Want de energiekosten die zijn nu geënt op dat verouderde systeem, als ik het goed begrijp.
Ja, u bent zo gezegd, deze toren heeft een energiesysteem die voor het grootste deel ook met luchtverwarming wordt gehanteerd. En dat betekent dat die hele grote installatie die daarin zit al die ruimtes tegelijk gaat verwarmen. En als je daarmee meer in gaat compartimenteren, scheelt dat al energie, want dan hoeft niet die hele toren opgewarmd te worden voor één gebruiker van één vloer. De energie opwekken met bijvoorbeeld PV of met windenergie. Natuurlijk dan wel met inachtname van de monumentale kwaliteit van de toren. Zou in ieder geval ook de energierekening voor de eindgebruiker kunnen doen zinken. Pieter, succes.
Het elektriciteitsverbruik wordt als het goed is meegenomen in de gemeentelijke zonneweide.
Okay. Kritische succesfactoren zijn wat mij betreft, en dat klinkt misschien wat gek aan deze tafel, maar maak eigenlijk een dergelijk object geen onderdeel van politiek. Kijk wat je doel is met elkaar, probeer daar overeenstemming over te hebben en probeer het dan adequaat uit te voeren, waarbij je dan ook als politiek een symbool van eenheid richting je bewoners uitstraalt. En die uitstraling die kun je ook bewerkstelligen door zichtbare bewoning toe te passen. Op dit moment is het een leegstaand object waar enkel onderhoudsmensen komen. Maar wellicht dat je met een aantal enthousiaste mensen uit de samenleving ook wat meer een gezicht aan die toren kan geven. En ook de mogelijkheid kan geven om de toren, afhankelijk van de scenario's die waar u voor zou willen kiezen. Ik zal u straks een aantal ideeën rondom scenario's schetsen. Wat meer invulling kunt gaan geven. Want het gaat, ik vind het bij vastgoed gaat namelijk eigenlijk nooit om stenen, buiten het feit dat dit een heel markant object is. Maar het gaat uiteindelijk om de invulling en het gezicht wat je ergens aan geeft. En dan gaat iets leven. En dan heeft een gebouw ook waarde. En daarvoor is wel een compact en dedicated projectteam nodig. Want wat heel belangrijk is een compact team waarmee je snel en compact kan schakelen. Wat er dan dus moet gebeuren is, verbeter die bouwkundige staat. Kijk naar de context van de omgeving. Activeer je ondernemers en inwoners. Creëer eigenaarschap. En eigenaarschap bedoel ik daarmee niet in dat u de toren verkoopt, zogezegd, aan een andere eigenaar. Maar laat uiteindelijk door het activeren van die ondernemers en inwoners, door ze ergens bij te betrekken, laat ze het gevoel geven dat het hun toren is. Want met ruimte voor ondernemerschap en mogelijk een ingroeimodel van de exploitatie, denk ik dat deze toren zeker, en zeker als je kijkt naar de historie van alle watertorens die inmiddels in Nederland al bestemd zijn. Dit is een document van de Watertorenstichting. Dat is ook een stichting die heel veel kennis heeft op het gebied van herbestemmen van watertorens. Kun je uiteindelijk in meer of mindere mate, afhankelijk van de keuzes die je maakt, die watertoren echt weer van belang maken. Nou, ik heb als vingeroefening heb ik een aantal scenario's gegeven waar we even met elkaar over van kunnen gedachten wisselen. Om ook te peilen van, goh, hoe zitten de opinies nu in elkaar? Hoe staat u erin? Want aan de ene kant zou je kunnen zeggen van, we pakken een scenario as is. Dus u heeft net die toren gezien en u zegt van, nou, laat de toren maar zoals die nu is. Zorg dat het instandhoudingsonderhoud een beetje op orde blijft. Doe niks met het interieur, dus geen ondernemingen erin. En open af en toe het uitzichtsplatform periodiek voor het publiek. Dan scenario 2. gebaseerd eigenlijk ook op de context van de bouwkundige staat. Laat de toren zoals deze nu is. Maak de eerste 6 verdiepingen beschikbaar voor het bedrijfsleven. / ga die verhuren. Kies voor een tijdelijke programmering van de bovengelegen verdiepingen, afhankelijk van hoe de bouwkundige staat zich daar manifesteert. En open het uitzichtsplatform periodiek voor het publiek. En scenario 3, u voelt hem aankomen, is het de volledige benadering. Breng de toren in optimale conditie. Kies voor een volledige verhuur. Open het uitzichtsplatform permanent voor het publiek. En ga op die manier het object volledig tot leven brengen. Dan kunnen we eerst de peiling gaan doen. En kan ik dan de inschatting van kosten laten zien. Maar u zult dan gelijk van zeggen, ja, onder voorbehoud van wat dat kost. Ik heb een inschatting gemaakt van de 3 scenario's. Even exclusief de eventuele initiële kosten die dan in de basis goed maken van installaties en dergelijke betreffen. Want zonnepanelen en compartimentering van installaties, dat zijn hele complexe opgaven. Die durf ik niet zo op voorhand te becijferen. Maar de inschatting van kosten per jaar in die SIS-periode, die zitten ongeveer op €50.000 per jaar. Dat is ook het kostenniveau waar de watertoren op dit moment op in stand gehouden wordt. De tussenversie scenario 2 zit ongeveer op €90.000 per jaar. En de complete optie zit ongeveer op €250.000 per jaar. Waarbij die €250.000 ook voornamelijk wordt bepaald door wat meer personele bezetting. Zoals ik u dat net ook al aangaf van, goh, als je een gezicht op de toren zet. Dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd waar uw voorkeur uitgaat. En wil ik tevens daarmee beginnen, lijkt mij, Henk. En aansluiten misschien met de vragen.
Excuse me, voorzitter, maar we gaan er gezamenlijk over hebben.
Ja, lijkt mij, we hebben een ronde tafelgesprek, dus ja. Lijkt me goed, denk ik.
Ik heb dan eerst even de vragen. We hebben zo straks de toren met z'n allen kunnen bekijken. En we zien nu wat scenario's voorbij komen. En nogmaals, het is niet vanavond om hier tot besluitvorming te komen, maar gewoon eens over en weer af te tasten van hoe zitten we erin. Maar ik heb eigenlijk direct wel 2 vragen. Ja. Dat is de watertoren in Groningen. Hoe zit die qua hoogte en is die wel waterdicht? Komt er van buitenkant geen water in?
Ik kan daar wel even kort op reageren. De watertoren in Groningen is op het uiterste puntje 45 meter hoog. Dat is minder hoog dan uw toren. En daar hebben wij geen last van lekkages. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat daar een compleet nieuwe metselwerkgevel omheen gekomen is. U zag in het eerste beeld zag u al eigenlijk een soort horizontale band erin zitten. Dat is tijdens een renovatie in het verleden gebeurd. En dat is eigenlijk niet het authentieke metselwerk geweest. Door uitvallende stenen heeft men toen besloten om het metselwerk weer in het patroon van 1908 te herstellen met speciaal daarvoor gebakken stenen. Dus het is een niet helemaal vergelijkbaar verhaal. Het is feitelijk dus een compleet nieuwe gevel geworden om die watertank heen.
Nou ja, het is uw gesprek, commissie. Ja. Meneer Nijdam mag aftrappen.
Ja, ik ben heel benieuwd naar het dak van de toren, want daar komt natuurlijk een bak water op. Hè? Daar hebben we het ook al even over gehad. Maar is dat wel weer te herstellen in oude staat, zeg maar? Die aansluitingen van het lood, want dat is, volgens mij is dat lood. En dan moet het water moet ergens weglopen. Dat doet het nu ook wel, ja, langs de gevels naar beneden. De aansluitingen zijn allemaal stuk. Maar is dat in alle redelijkheid nog wel goed te herstellen? Of moet er dan ook flink gebroken worden aan de buitenkant? Wat is uw visie daarop?
Mijn visie voor zover die in deze reikt en de onderzoeken zoals die tot nu toe zijn gedaan, is er een heleboel mogelijk. Als u dan de context en de uitspraak erbij wil van in alle redelijkheid, dan denk ik dat je daar heel kritisch een onderzoek naar moet doen. Want in het verleden is ook gebleken dat een heleboel bedrijven geen garantie geven op het waterdicht maken van bepaalde constructiedelen. En je hebt te maken met een monument. Daarin kun je niet iedere bouwkundig detail zomaar naar eigen vrijheid aanpassen. En dat maakt het extra complex. Want u heeft inderdaad net tijdens het bezoek ook aangegeven van, goh, als ik zo'n detail had moeten ontwerpen, had ik het anders gedaan. Daar ben ik het met u eens. Alleen de context van zo'n monument ten opzichte van het meest optimale detail om water af te voeren, ja, dat zijn twee verschillende werelden. En als u zegt van die waterhuishouding, die moet optimaal gebeuren, dan denk ik dat je een heleboel bouwkundige details moet aanpassen. Die tot op weerstand gaan stuiten bij een RCE bijvoorbeeld. Dat is het instituut wat de monumentale kwaliteit van ons erfgoed bewaakt. En dat is ook de complexiteit.
En daarna zeg maar wat u zegt van het doorslaan van die gevels, dat is gewoon ook wel op te lossen dan. Het gaat natuurlijk met donders geweld, met een zuidwesten storm erop.
Ja, u heeft net allemaal, en voor de toehoorders is dat misschien ook belangrijk om toe te lichten, gemerkt hoe sterk de windkracht toeneemt als je op dat platform staat versus als je op de grond staat. En dat zijn krachten, zoals we nu boven stonden, is het nog niet eens echt een hele harde storm. Op het moment dat het echt stormt en het regent, dan gaat het water horizontaal tegen die toren aan en perst dat erdoor. De gevels, zoals nu uit het monitoringsregime ook blijkt, zijn qua gevel redelijk dicht. Het water komt voornamelijk tussen de kozijnen en de dagkanten van de gevel eigenlijk door. Zij het ook in veel mindere mate al. En dat zal zogezegd naar mijn verwachting nog minstens een jaar goed gemonitord worden en bijgehouden moeten worden.
Ik moet zeggen, ik vind het een beetje hachelijk om nu om uit te spreken voor een bepaald scenario. Ik denk dat het gevaar dan groot is dat we eigenlijk in dezelfde valkuil stappen als die tientallen jaren geleden is gebeurd. En dan kijk ik maar eventjes naar Piet daar, die het allemaal natuurlijk meegemaakt heeft. Op basis waarvan zouden wij nu een scenario uit kunnen kiezen? U geeft ook aan, waarschijnlijk is het water buiten te houden, hoogstwaarschijnlijk. Daar zitten gewoon vraagtekens bij. Op het moment dat we nu opnieuw een beslissing zouden nemen voor het voortbestaan van de toren en in welke functie dat voortbestaan zou moeten zijn, dan zouden we eerst meer zekerheden moeten hebben en er zouden duidelijker deskundige rapporten aan ter grondslag moeten liggen voordat je die beslissing neemt. Want op het moment dat er zoveel onzekere factoren zijn, blijven er ook heel veel onzekerheden in de financiële paragraaf die erachter ligt. Wat u toen straks hebt neergeschreven, ik vertaal het even naar de polderbevolking, die hecht heel veel waarde aan de toren. Scenario 1, dat kost €1 per inwoner per jaar. Scenario 2 kost €2 en scenario 3 kost €5. Maar is dat wel zo? Dat kunt u ook niet met zekerheid zeggen. Dus ik vind het wat hachelijk om in dit stadium nu al te zeggen, ja, natuurlijk een gevoel kun je altijd uitspreken, maar ik zou het nog niet durven zonder meer zekerheden te hebben.
Ik snap uw behoefte aan zekerheid. Het is ook niet vandaag de bedoeling om met deze presentatie daar een vaste keuze in te maken. Alleen wel, denk ik, en dan kijk ik even naar de wethouder, ook om de opinie te peilen daarin. En ik ben het zeker met u eens dat voordat je hier een keuze in maakt, dat daar een aantal onderbouwingen heel duidelijk bij moeten zijn.
Is misschien ook, want daar ben ik eigenlijk zelf wel benieuwd naar. Kijk, in eerste instantie zou je zeggen van, nou ja, ik bedoel, als we het geld niet uit hoeven te geven, dan doe je dat niet. Echter, wanneer je wat meer uitgeeft en het heeft exposure, met andere woorden, dan komen meer mensen naar zo'n polder toe of naar zo'n poldertoren toe, waardoor de middenstand, zeg maar, zowel de horeca als de middenstand daar uiteindelijk de revenue van ondervinden. Als je dat kunt doorberekenen in een model, dan heb je iets wat eronder ligt. Maar ik deel wat de heer Wieliga zegt, op grond van de bedragen die er nu zijn, ja, dan zul je echt wel een goede onderbouwing moeten hebben, wil je uiteindelijk een definitieve keuze maken. Want anders kies je toch vaak voor hetgene hier wat het minst duur is.
Wat mij net tijdens het bezoek aan de poldertoren opviel, is dat de onderste 5-6 verdiepingen geen last hebben van waterschade. En mijn gevoel zegt dan van die verdiepingen zouden in ieder geval binnen niet al te lange termijn in gebruik kunnen worden genomen. En je moet wel het totaalplaatje kijken, maar ik denk dat vooral de bovenste verdieping, dat bleek uit de uitleg, daar is de waterschade. En ik, nou, als ik een scenario zou moeten kiezen, zou ik scenario 2 kiezen, omdat de bovenste, dat moet gewoon nog een tijd gemonitord, extra onderhoud gepleegd worden en dergelijke.
Maar als je beneden wat wil doen, dan moet je heel de 62 meter, hoe hoog is dat ding? Dan moet je heel de 62 meter verwarmen.
Ja.
Dus daar kom je al voor te staan.
Nou, in combinatie dan met die compartimentering van het verwarmingssysteem.
Ja, maar dan ga je al uitgeven. Dus je moet het in een, ja, in een compleet plan moet je het vervatten. En ik denk dat het te kort door de bocht is om te zeggen van we kunnen nu de onderste 5 etages al in gebruik gaan nemen.
Ook niet per direct, denk ik, maar ik denk dat er wel een fasering mogelijk is. Als het onderste deel gewoon goed is en bovenin heb je nog werk te doen, dan kun je dat, het bovenste gedeelte kijken of dat later beschikbaar zou komen eventueel. Maar ik denk wel dat het goed is om naar die wachttijd die we hebben gehad over de poldertoren, zeg maar, om nu wel te kijken van wat zou een eerste volgende stap kunnen zijn. En dan denk ik dat het is om een plan voor het bovengedeelte, voor het verder waterdicht maken. En kijken wat zouden de tussenstappen zijn, zou je het onderste gedeelte in gebruik willen nemen. En wat zijn daar de kosten bij en wat moet je bij het bovenste deel ook aan aanvullend onderzoek doen.
Ja, ik denk dat je op zich daar een heel echt een soort tussenscenario schetst, hè. Van ons als ChristenUnie SP vinden we eigenlijk dat je moet eer je begint, wat ik eigenlijk wil zeggen. Waar ik namelijk heel nieuwsgierig naar ben is, van we komen uit de situatie waarin we het gevoel hebben gehad dat we misschien nog zelf voorbij gerend zijn. Wat zou een advies van uw kant kunnen zijn? Zeg maar, nou, daar zou je echt mee moeten beginnen. Dat is het allerbelangrijkste op dit moment, om überhaupt te beginnen met scenario's. Want dit zijn de 3, maar we zouden er nog volgens mij een stuk of 6 kunnen bedenken. Wat zou uw advies zijn?
Ik kan alleen natuurlijk mijn persoonlijk advies daarin geven. Het is uw toren. Dus dat is niet aan mij om dan te zeggen van het moet zo. Maar waar ik zelf...
U heeft ervaring dus.
Ik heb ervaring met het herontwikkelen van vastgoed. En je zou kunnen beginnen met eigenlijk de stap die eigenlijk relatief gezien het minste geld hoeft te kosten. En dat is allereerst beginnen met die activatie en die participatie van je ondernemers en je inwoners. Om die goed te structureren, zodat uiteindelijk je ook met elkaar kan zeggen, want dat hoor ik hier nog niet. Kijk, ik snap dat het heel verleidelijk is om gelijk te reageren van, oh, maar ik zie dat daar kosten worden gepresenteerd en ja, daar moeten we meer onderzoek naar doen. Volledig gelijk hoor. Maar het gaat er uiteindelijk om van, wat willen we met elkaar bereiken? En daarin denk ik dat u allemaal als vertegenwoordigers van de bevolking van deze gemeente staat voor die ondernemers en voor die inwoners uit deze gemeente. En laten we hen betrekken bij dit object. Want dat zou een stap zijn die goed te organiseren is en die dan uiteindelijk ook bepaalt van hoeveel draagvlak er is. En of het dan inderdaad een investering X of Y waard is.
Zou ik daar wat aan mogen aan toevoegen? Want ik denk dat we dan een kans hebben gemist als het gaat om het open planproces. De wethouder noemde dat in het begin, het is niet meegenomen. Dat was juist een mooi moment geweest om iedereen te vragen, wat zou je ermee willen? Dan is dat gedeelte zou al geweest zijn.
Dat is bewust voor gekozen, hoor, om het open planproces niet te complex te maken en straks dat één onderdeel daar uitgelegd wordt, waardoor je dus
ik de
andere zaken gaat remmen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu niet alsnog in vorm van een open planproces, en dat hoeft dan niet zo lang te duren, maar dat we in ieder geval de bewoners en de ondernemers weer gaan betrekken bij wat doen we met die poldertoren. Die scenario's zouden we kunnen voorleggen.
Dat is duidelijk, dat zou een optie kunnen zijn. Als we naar die 3 scenario's kijken, denk ik dat we scenario 1 in feite al uitvoeren. Er wordt al geld uitgegeven om het überhaupt in stand te houden. En het wordt tijdelijk opengezet op de momenten dat een mogelijkheid zich aandient. Dus in dat opzicht gaan we kijken van hoeveel
zijn wij bereid om uit te geven. Als wij het voor het zeggen zouden hebben als ONS-fractie, dan zou ik zeggen, ik wil een levendige toren hebben. En dus wil ik scenario 3. En ik wil hem eigenlijk vol hebben zitten met bedrijven, met horeca. Doe gewoon die VVV onderin, ik noem het maar weer. Het nieuwe land is eruit gegaan. Geef het een toeristische functie. In ieder geval dat er inderdaad veel levendigheid is. In combinatie met het stadshart, maak hem bereikbaar, wat u ook zegt. Dus daar liggen de mogelijkheden nu al om dat met het stadshart om al mee te nemen. CDA en VVD hoor ik eigenlijk alleen maar zeggen van nou minimaal en het mag geen geld kosten. Ik denk dat je juist moet gaan kijken naar die mogelijkheid. Het mag zeker wel wat kosten, alleen hoeveel. Als we er echt iets van willen maken, gaat het ons geld kosten. Punt.
Nou, daar wil ik toch even op reageren, dan heeft u niet goed geluisterd. Ik heb gezegd afhankelijk van de exposure van die scenario's, ja, maak je keuze. En op het moment dat als scenario 3 2,5 ton kost, maar daar komen heel veel mensen komen daarop af. En vervolgens heeft dat effect voor ons middenstand, voor de horeca. Dan vind ik dat een afweging die je mee moet nemen in je besluitvorming. En ik bedoel, als ik 2,5 ton uitgeef en er komen 1000 mensen en bij 50.000 komen er ook 1000 mensen. Ja, dan is dat wat mij betreft een keuze die ik dan op dat moment maak. En als dat meer is, ja, dan vind ik dat legitiem.
Maar meneer Goos,
dus uw opmerking is niet terecht en ook niet correct.
Nou, ik ben blij dat u het dan nu op deze manier net even iets genuanceerd vertelt. Want het kwam net wel degelijk anders over.
Nou, dan heeft u het niet goed geluisterd.
Maar natuurlijk moeten we een ondernemersplan maken, een technisch plan. En we moeten de kosten en de kaders weten. En laten we alsjeblieft leren van de fouten uit het verleden. Dat als er een oplevering plaatsvindt, dat we wel gaan controleren. Al dat soort zaken. En als we het op die manier, op een goede manier aanpakken, daar zijn wij als commissie, als raad bij betrokken. Dan moet daar een plan uitkomen. En ga alsjeblieft uit van die levendige toren. En dat er iets mee gaat gebeuren. En niet op voorhand zeggen, we zetten het alleen maar onderhoud en daar staat hij. Nee, maak er dan ook iets moois van.
Ik moet de aanval ook nog even pareren. Wij hebben ook niet gezegd dat het geen geld mag kosten. Maar wanneer wij als raad besluiten dat het geld mag kosten, dan willen we ook een bepaald bedrag voor ogen hebben. En we willen niet weer in de valkuil trappen dat het bedrag vele malen overstegen wordt. Dus helder de kosten in beeld brengen en helder wat je daarvoor een bepaald bedrag wat je ervoor over hebt terugkrijgt.
Ik denk als het gaat om het leren van les uit wat er gebeurd is, dat is waarom ik zelf aangeef scenario 2, dat me aanspreekt met scenario 3 mogelijk als doorgroeimodel. Het is vorige keer er ook volop ingezet. Van, het kon niet snel genoeg gaan, helemaal vol en the sky's the limit, zeg maar. En ik denk dat het veel verstandiger is als we weten dat het nog wel een tijd duurt voordat de lekkage aan de bovenkant verholpen is, om voorzichtig aan beneden aan te beginnen met het toch weer wat plaats laten vinden, toch weer ruimtes verhuren en dan ter zijne tijd dat door te ontwikkelen. Ik denk dat daarmee een valkuil van toen voorkomen kan worden.
Ik vind dat wel een mooi idee om eens over na te denken, om te zeggen van je hoeft niet in één keer om dat misschien in etappes te doen. De gedeeltes die op dit moment zo goed of misschien wel helemaal waterdicht zijn, om daar iets mee te gaan doen en die ruimtes die er nog niet hebben, om een langere tijd erover te doen, om te kijken hoe krijgen we die waterdicht. Ik heb ooit een keer van iemand, van een oude bouwvakker gehoord, en die zei van je zou daarvoor die ramen die zitten verscholen in een nis als het ware. Die zitten verzonken, hè, richting de binnenmuur. Als je aan de buitenkant een raam voorzet, of in ieder geval de druk afvangt, dan heb je misschien kans, in die test zou je wel eens kunnen doen, dat die druk op dat raam waar het water horizontaal naar binnen komt, veel minder gaat worden. We hebben van zo straks kunnen zien dat toen we naar buiten wilden, met twee man nodig hadden om een deur open te krijgen. Zoveel druk staat erop. En als je die druk eraf kan halen, en dan vraag je van, heb je een bedrijf die daar garantie op kan geven? Dan zeggen ze direct van, nee. Maar om eens een keer iets uit te proberen, eventueel op een
kleine schaal. Waar blijft die glazen stolp van D66?
Ik denk dat de glazen stolp van de heer Villet bedoelt u.
Oké.
Ik denk dat de keuze voor een scenario compleet afhankelijk is van het voortdurende proces, wat u tijdens onze rondleiding vertelde over het waterdicht maken. Dat was een voortdurend proces voor de verdiepingen 7 tot en met 12. En daar komen we niet van af. Dat blijft doorgaan, maar het is denk ik sterk afhankelijk van wanneer is dat proces zo ver gevorderd dat de lekkage een aanvaardbaar niveau heeft bereikt. Kunt u daar een inschatting voor geven?
Korte antwoord is nee. Daar ben ik gewoon heel duidelijk in. Er zit wel progressie in zeg maar het verminderen van die lekkage. Heb ik u tijdens het bezoek ook verteld. Er is een monitoringsregime van toepassing. En het heeft te maken met van wat vinden we met elkaar een acceptabel niveau van doorslag, zo gezegd. En wat is het verwachtingspatroon wat je richting eindgebruikers schetst? Want daar is het in het verleden natuurlijk op misgelopen dat er hele hoge verwachtingspatronen werden geschetst. En dat het uiteindelijk zich een hoop bouwkundige problemen hebben gemanifesteerd. Waardoor er een aangrijpingspunt was ook voor die partij om te zeggen van ja, dit is niet hetgeen wat wij mochten verwachten. Op basis van het afwerkingsniveau wat is voorgespiegeld, het huurniveau wat daarbij hoort. En kijk, mijn perspectief, en dat heb ik u ook tijdens de rondleiding aangegeven, is van we moeten leren van het verleden. Maar we moeten het doen met de situatie zoals we die nu hebben en het perspectief wat we er naar voren kunnen geven. En dat perspectief wat we naar voren kunnen geven, daar zijn we nu allemaal bij om daar de juiste kaders voor te stellen.
Wat ik daar nog wel spannend aan vind, als je kijkt naar, ja, in mijn hoofd komt een soort kosten-baat-analyse. Hè, in de zin van, nou, wat zou het kunnen worden? Welke beperkingen horen daar dan bij en welke kansen zitten dan bij? Hè? Want de ene functionaliteit zal misschien een veel hogere kwaliteitsniveau van de toren vragen dan de andere. Dus er leveren meteen ook beperkingen op. We hebben geen idee hoe groot die beperkingen zijn. Vervolgens zijn er allerlei kansen, wat de heer Hekkenberg ook zegt, misschien tussentijds gebruik mogelijk maken. Maar wat is daar dan weer voor nodig? Volgens mij, ja, even los, ik heb het idee dat er allerlei facetten zijn die zeg maar criteria zijn, die een soort trade-off matrix met zich meebrengen, van dit kan wel en dit kan niet. Onafhankelijk van wat we uiteindelijk gaan kiezen. Want we hebben nog niet eens gehad over eventueel commercieel gebruik in de zin van verkoop in die handel. Dat is ook nog een scenario. Zou ook nog kunnen. Ja, ik weet niet, maar ik ben een beetje out of the box. We weten het niet. Dus het beeld dat ik een beetje heb is dat ik denk van joh, voordat we tussentijds oplossing gaan kiezen, hoe logisch je ook kan zijn, zou ik eerder zeggen van laten we eens kijken welke mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er überhaupt met die toren. Voordat we daar van wat dan de nul optie volgens de heer Van der Beek is, daarvan af te wijken. Dat lijkt me veel slimmer.
Mag ik in het verlengde daarvan, voordat u antwoord geeft, nog een opmerking doen? Want u hebt mij getriggerd toen we beneden nog eventjes op D66 stonden te wachten, die te laat was. Toen zei u dat de toren in Groningen, dat die ondergebracht was in een fonds. En dat een dergelijk cultureel erfgoed makkelijker subsidiabel te krijgen was wanneer je zoiets in een fonds onderbracht. Kunt u daar misschien nog iets meer over vertellen, ook in het verlengde van wat de heer Van Dijk vroeg?
Ik ga proberen om eigenlijk op deze twee vragen op een goede manier te reageren. Begin ik eigenlijk eerst even bij de laatste. Wat er in de context van de watertoren en van een aantal monumenten in Groningen gebeurt, is dat deze geplaatst zijn in een aparte entiteit, laat ik het zo maar even noemen. Waardoor er ook een bepaalde mate van operationele slagkracht verhoogd is. Enerzijds in de personele bezetting die daar dan invulling aan geeft. Doordat er gewoon dedicated zeg maar aandacht is voor een aantal monumenten qua exploitatie, onderhoud en ontwikkeling. En daarbij afhankelijk van de manier waarop je het inricht, kun je ook inderdaad een dergelijk fonds een betere status en een duidelijkere status geven voor wat betreft haar doelstellingen en daarmee eenvoudiger in aanmerking komen voor fondsen. Dat is eigenlijk hetgeen wat er in die context is gebeurd. En dat is bewust ook gedaan door overheden, zowel gemeente als provincie, om dat monumentale vastgoed zeg maar qua doelstelling wel te kunnen behouden. Maar de operationele kant daarvan, zeg maar iets verder van de eigen organisatie vandaan te houden, die daar vaak dan niet al een specialisatie in heeft. Dan de wens van de heer Van Dijk om, zoals ik hem dan even heel kort vertaal, een soort matrix te maken waarin alles wordt afgewogen. Ja, je kunt risico's afwegen. Maar wat ik net ook al heb aangegeven en waar de wethouder ook al even aan refereerde. Je bent afhankelijk van uitvoerende partijen in dit geval voor wat betreft een gebouw. En het gros van de marktpartijen die willen hier geen garanties op geven. Dus ja, je kunt dan een plan maken en zo goed mogelijke inschatting maken met alle experts die je daarbij kan betrekken. Maar vergis je niet, die experts erbij laten betrekken. En er zijn behoorlijk veel rapporten al geschreven over deze poldertoren. Ook die kosten weer geld. Of begrijp ik de vraag niet helemaal goed?
Ja, ik kan me voorstellen dat u hem zo vertaalt. Ik was niet op zoek naar nog meer data.
Oké. Okay.
Nee. Waar ik wel naar op zoek ben, en dat is, wat zijn er de kritische factoren waar we rekening mee moeten houden? We zijn niet allemaal dagelijkse bouwkundigen, denk ik. Even rondkijken. Nee, volgens mij niet, hè. Maar waar ik wel naar op zoek ben, is van hoe kunnen wij nu als raad weten, nou, dit zijn de factoren waar we echt moeten wegen, die zijn belangrijk. Voor mezelf schat ik in dat de bouwkundige staat wel belangrijk is om te weten hoe die erin zit. Maar als ze niet weten welk toekomstig gebruik we hebben, ja, dan kun je niks met de afwegingsfactor. Dus kunt u iets zeggen over wat we in ieder geval zouden moeten wegen? Welke aspecten zijn dat?
Mijn monitor staat nog aan. Ja, wat je in ieder geval moet wegen is inderdaad het uiteindelijk gebruik. Dus je moet in eerste lijn wel met elkaar die ambitie durven uitspreken van wat zal de mogelijke invulling gaan worden om daar rekening mee te houden. Want u kunt zich voorstellen dat als je bijvoorbeeld, ik noem even een dwarsstraat, een inpandige klimhal gaat maken, dat het dan niet heel erg belangrijk is dat je altijd 23 graden bijvoorbeeld op de thermostaat hebt staan. En dat daar dus andere voorwaarden aan vastzitten dan iemand die daar met heel veel papier of postzegels aan het werk gaat. Eventjes om het beeld duidelijk te maken. Dus die uiteindelijke invulling is wel van belang. En ook van belang om een inschatting te maken van wat voor huurniveau kan ik vragen aan een partij. Als u hier in de gemeente een kantoor gaat betrekken wat heel hoogwaardig is afgewerkt, met prachtige gouden deurknoppen, of u huurt een porte cabin, daar zit een andere huurwaarde aan vast. Dus dat afwerkingsniveau is van belang voor het huurniveau en dus uw inkomsten op het object. Dus daarmee beginnend biedt eigenlijk je beginkader daarvoor.
Betekent dit eigenlijk niet anders dan dat we in eerste instantie een soort verkenning zullen moeten uitvoeren? Welke ondernemers zijn, want u noemde dat al in uw inleiding, in de presentatie, er zijn meerdere ondernemers klaarblijkelijk geïnteresseerd.
Ja.
Om er iets mee te doen of het te huren, mits onder bepaalde voorwaarden ongetwijfeld. Dus er zou dus een verkenning kunnen plaatsvinden. Want ik kan me niet voorstellen dat we met alle gegevens die we nu hebben, dat we het daarmee kunnen. Dus er zal een uitbreiding van het dossier moeten komen. Hoe meneer Van Dijk van de ChristenUnie dat ook niet leuk vindt. Maar er komt, we moeten meer onderzoek of meer gesprekken gaan voeren. En dat heeft dan ook met die energiekosten te maken om daarna te kijken hoe het onderhoudt. En dat zullen we in eerste instantie dan misschien wel terug naar de raad moeten laten komen om op basis daarvan een vervolg te bepalen.
Hey Van Beek, ik denk dat er heel veel informatie al is hoor. En wat ik bedoel met er is geen nader onderzoek nodig, is dat ik me afvraag of de informatie die we hebben, als je die op een goede manier op een rij zet, geënt op de belangrijkste aandachtspunten, wat ons dat al niet brengt. Want ik denk dat dat ons al heel veel informatie brengt. En ik denk ook dat u met me eens zal zijn dat als wij nader onderzoeken gaan doen, daar weer duizenden euro's in gaan stoppen en vervolgens hebben we nog een stapel liggen, dat het ons misschien helemaal niet helpt. Dus rangschikken van de bestaande informatie om een goed gebruik van die poldertoren mogelijk te maken, zou dus een goede stap kunnen zijn.
Ik wil u alleen maar uit de droom helpen dat het geen geld gaat kosten en dat we het met de gegevens die we hebben, dat we het daarmee zouden redden.
Die droom
dat
had
gaan
ik niet.
Dat gaat niet lukken.
Die droom had ik niet.
Ja, meneer Nijdam nog en dan ga En meneer Van Steen, en dan ga ik proberen een afronding te maken.
Nou, als je het goed wil doen, dan gaat het heel veel geld kosten. Daar ben ik van overtuigd. Want kijk, u sprak al over die splitsing van de installatie. Dat gaat een hele hoop geld kosten. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken van, nou, daar gaan we niet meer op investeren. We gaan het op een andere manier verwarmen. En er zijn andere manieren dan voor 5, 6 jaar terug. Of hoe lang is dat geleden dat daar geïnstalleerd is. Dus ik zou ook eens in die richting gaan zoeken. Want als we namelijk de exploitatielasten laag kunnen houden, dan kunnen we de huren ook laag houden van die toren. Dat is mijn gewone eenvoudige redenering daarin. En met warmtepompen kun je ook afzonderlijke ruimte verwarmen. Daar zou ik veel liever op inzetten. Maar goed, wie ben ik? Er zou toch eens onderzoek naar doen. In plaats van die dure installatie nu weer te gaan splitsen. Eruit met die zooi. Zo weinig mogelijk gasverbruik.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik neem aan dat de wethouder even het rondje compleet wil hebben wat de meningen zijn van de fracties allemaal. En ik kan me de gevoelens van de VVD...
Volgens mij doe ik dat dadelijk, want ik ben de voorzitter. Dan mag ik
daar nu aan beginnen? Af.
Ja.
Maar ik kan me het, zoals het door de VVD en CDA is geschetst, goed voorstellen. Maar in dit geval is het misschien niet van belang om achterom te kijken. En ook te kijken naar wat onze inwoners willen. Die zien het als een object waar eigenlijk niks mee gebeurt wat ze graag zien. En ik kan me eigenlijk aansluiten bij het verhaal wat meneer Hekkenbergen eigenlijk staat. Want vanuit de rondgang is gewoon duidelijk dat de bovenste verdiepingen, daar zitten de risico's in. Daar is de lekkage. Onderste verdiepingen, daar kan wat mee gebeuren. En ik denk als je dan het medium scenario zou aanhouden, de exploitatie van die verdiepingen ook misschien een beter beeld zou kunnen schetsen voor als we naar de full option gaan. Maar dat is zo even voor de vuist weg.
Ja, ik was nog niet aan het woord geweest, maar ik vind hier uiteraard ook wel wat van. Volgens mij is zo'n beetje iedereen die hier zit het er mee eens dat het zonde is dat de Poldertoren momenteel leeg staat en dat er niks mee gebeurt. Ik denk inderdaad wel dat we op zoek moeten naar het draagvlak voor investeringen onder inwoners en ondernemers. En ik ben heel blij dat de heer Steenberger het heeft genoemd, de verbinding met het stadshart. D66 heeft al jaren geleden gepleit voor het verplaatsen van het busstation naar een andere locatie. Dus hoe bed je de Poldertoren in de omgeving van het stadshart in het centrum? Nou ja, dat is volgens mij door inderdaad dat busstation daar weg te halen en daar een andere locatie voor te vinden. Ik weet wel, wij zijn toen wel eens versleten voor een gekke Henkie en niemand die nam het idee serieus. Maar ik denk zomaar dat het er nog eens van gaat komen. Betrek inwoners en ondernemers erbij, denk ik heel belangrijk. Want de afgelopen jaren hebben wij hier als Polderpolitiek laten zien hoe het niet moet, zou ik haar zeggen. Ik denk dat dat ook wel een beetje vertrouwen heeft geschaad en dat mensen er wat sceptisch tegenover staan als we hier in het gemeentehuis weer over de Poldertoren beginnen. Maar ik moet zeggen, na het bezoek en na de presentatie van de heer Steenbergen ben ik wel weer wat optimistischer. En ik vond dat de staat van de Poldertoren, zover ik kan oordelen en zover mij verteld is, zeker als we naar de onderste 6 verdiepingen kijken, heel behoorlijk is en daar zitten zeker mogelijkheden in volgens mij. Wat voor ideeën? Ja, misschien moet je daar een soort open planproces op loslaten. Zelf lijkt het me een fantastische locatie voor een poldermuseum. Maar goed, wellicht komt dat uit dat nieuwe open planproces rollen. Zo'n poldermuseum, dan heb je meteen een rol van betekenis te pakken. Het is een trekpleister en het fungeert als visitekaartje. Nou, dat zijn volgens mij allemaal punten die net in de presentatie ook zijn aangedragen. Maar waar mijn fractie eerst behoefte aan heeft voordat we daadwerkelijk tot het kiezen van een scenario of tot het maken van nieuwe plannen overgaan, is toch een wat verdere uitwerking van de genoemde mogelijkheden, de scenario's. En dat hoeft inderdaad, zoals de heer Van Dijk net al schetste, niet door middel van allerlei nieuwe dure onderzoeken, maar misschien door gewoon het bundelen van de al aanwezige informatie. En dat is eigenlijk hoe mijn fractie er tot dusver tegenaan kijkt.
Oké, volgens mij heeft iedereen wel zo zijn zegje kunnen doen.
Nog een kleine reactie. Ik kan voor een groot gedeelte meegaan met wat de heer Van Wegen zegt. Het is het moment van beslissing. Moeten we natuurlijk goed in de gaten houden dat we hard bezig zijn om het decor waarin de toren staat, om dat aan te pakken. En dan heb ik het over de centrumplannen. En mee dat de deel opgepakt wordt en aantrekkelijker gemaakt wordt het decor ook aantrekkelijker. En dan zou het voor het eventueel voor het bedrijfsleven ook aantrekkelijker kunnen zijn. Ik weet niet of het ervan komt om dat busstation te verplaatsen, maar misschien wel. Maar dat moeten we wel goed in de gaten houden, dat we niet te vroeg een definitieve beslissing nemen. Met name dus ook omdat de decor af mee bezig zijn.
Voorzitter, maar heel kort, één klein vraagje. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd op basis van datgene wat de wethouder vanavond gehoord heeft, wat hij uiteindelijk met deze info gaat doen. He, want wat is de vervolgstap?
We hebben net afgestemd. Wat wij samen concludeerden was dat eigenlijk is van doe stap 1, gaan we op oriëntatie naar inwoners en ondernemers. Dat men graag toch meer kosten inzichtelijk wil hebben voordat er echt van alles wordt uitgewerkt. En als er al iets uitgewerkt zou worden, dan neigt men naar optie 2. En verder kijken in fasering. Op een wijze van eventueel in een open planproces.
Ik heb eigenlijk een vraag aan de wethouder. Dan kan die een toezegging doen of er een soort memo of notitie komt met daarin de gebundelde informatie met betrekking tot de kosten van die scenario's.
Nou, dat gezegd om vanavond is georiënteerd met elkaar bezig te zijn. Het is even te laten bezinken. En direct na de vakantie wat concreter gaan worden met van hoe gaan we hier verder mee om. Wordt dit een, zoals straks even gezegd, een open planproces. Dat zijn al een paar dingen genoemd van kijk eens naar de onderste helft. Die is zo goed als waar, ik daar neel, dat zei in Hekkenberg ook. Ik heb dat meerdere keren gehoord. Dat we nu eens wat gaan uitwerken. En zodat we weer een nieuw discussiepunt hebben, zeggen van dit is een mogelijkheid. En laten we op die manier ermee verder gaan, zodat we tegen het eind van het jaar een plan hebben liggen waar we zeggen, nou, en dit kunnen we gaan doen, dit kunnen we uitvoeren.
Volgens mij zie ik veel mensen knikken. Ja? Mooi, dan sluit ik hiermee de vergadering en dan gaan we zo naar de raadsvergadering om 9:15.